Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, ze zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. En wie overwint zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Tot zover. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Over de eeuwigheid staat niet zoveel in de Bijbel. Wel dat onze Heere God de eeuwige is. Maar over de eeuwigheid zelf, een omschrijving van die eeuwigheid, daarover vind je eigenlijk heel weinig. 2 Petrus 3 zegt dat de huidige elementen, dus alles wat er nu is, door vuur zal vergaan. Dat het allemaal zal wegsmelten, dat er niets overblijft. De oude wereld, destijds door water vergaan, maar dat wat van nu is, wordt ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel. Maar als dat dan gebeurd is, dan komt daar, zoals 2 Petrus 3 er een uitdrukking aan geeft, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hier. Dat zijn de enige stukjes die gaan over de eeuwige situatie. Verderop in ditzelfde hoofdstuk 21 van het laatste Bijbelboek gaat het over een periode die daaraan vooraf gaat. En dat is misschien wel een beetje moeilijk. Hoe kun je nu in Openbaring 21 de eerste 8 versen iets hebben over de eeuwigheid en bij vers 9 begint daar weer iets van in de tijd van daarvoor. Nu lees zorgvuldig en je komt er echt achter dat heel vaak in het laatste Bijbelboek er een aankondiging klinkt die dan later verduidelijkt wordt. Als het gaat om de val van Babylon, dan is de val zelf al heel lang aangekondigd en dan wordt later tot in detail gezegd hoe dat dan is geweest of hoe dat dan gaat. En dat is in deze dingen ook zo. We moeten leren lezen met het laatste Bijbelboek als een bijzondere bril. En die bijzondere bril is de bril van de Heilige Geest. De Heilige Geest komt in jou als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is de enige voorwaarde, meer is het niet. Maar het is wel een absolute voorwaarde. Er is niet meer te sjoemelen, er is niet meer een soort way out, zo van het kan ook wel een beetje anders. De enige mogelijkheid is het werk van de Heilige Geest in ons. En de Heilige Geest komt in jou als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, de tweede keer. En ik hoop dat dat voor iedereen helder is. Ik hoop dat je echt tijdens de Goede Vrijdagviering aan hem gedacht hebt en ook hem bedankt hebt voor dat wat hij aan het kruis voor jou wilde doen. Ik hoop ook dat je tijdens de paasviering hem bedankt hebt voor het feit dat hij opstond uit het graf, dat hij niet in de dood is gebleven, maar dat bewezen is dat hij leeft. En dat God, als het ware, zijn verzoendeksel heeft getoond. In de letterlijke zin was er in de dagen van de Heer Jezus geen verzoendeksel meer. Er was helemaal geen ark van het verbond. Er stond helemaal niks in de achterzaal. Even slikken misschien, maar je kunt niet anders concluderen. Dus er is in de letterlijke zin geen verzoendeksel geweest in de dagen van de Heer Jezus. En toch, als op de opstandingsdag Maria bij het graf komt, wordt de steen weggerold. Niet om de Heer Jezus naar buiten te laten gaan. Dat kon hij ook wel met een steen ervoor. En hij was al opgestaan. Hij was al naar buiten gegaan toen de steen er nog lag. Maar de steen is weggerold opdat jij naar binnen kunt gaan. En als je naar binnen gaat met Maria, dan zie je twee engelen zitten. Eén aan het voeteneinde en één aan het hoofdeinde. Op de plaats waar het lichaam van de Heer Jezus heeft gelegen. Ik hoop dat er nu een muntje valt met het verzoendeksel. Op het verzoendeksel waren twee engelen. Eén aan het voeteneinde en één aan het hoofdeinde. En onder die vleugels, daar werd het bloed gesprenkeld. En nu toonden ze de plaats waar hij gelegen had. De plaats waar het allemaal volbracht was. De plaats van verzoening. U mag erover denken. Maar misschien helpt het u om een beetje aan de verzoendag te denken met het verzoendeksel. Het is toen in ieder geval helder geweest. De Heer Jezus, hij leeft. Hij is opgestaan, hij is niet in het graf gebleven en hij leeft en hij treedt nu tussen beiden voor ons. En het is een geweldige zegen dat wij vandaag mogen gaan geloven in een opgestane Heer die leeft en die aan de rechterhand van de majesteit in de hoge is, zoveel meer geworden dan de engelen als hij uitnemender naam dan zij geërfd heeft. We mogen geloven in hem die de Heilige Geest zou sturen als hij verheerlijkt zou zijn. Het is gebeurd. De Heilige Geest is gekomen, is uitgestort. De Heilige Geest woont in jou. En ik wil dat een beetje onderstrepen vanavond, omdat dat heel erg belangrijk is. De Heilige Geest in ons maakt ons tot een nieuwe schepping. En dat is uniek. Ik zat zo pas nog op mijn stoel wat te lezen in 2 Korinthe 5. Zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Jij die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, de derde keer, jij bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Niet omdat jij het daarna zo goed deed, of omdat je foutloos een route liep, of omdat je de marathon binnen de bepaalde tijd liep. Nee, niet vanwege onze trouw, niet vanwege onze gerechtigheid. Alleen maar omdat de Heer Jezus het werk volbracht heeft. Daardoor is de Heilige Geest gekomen. En vanaf het moment dat je dat gelooft, dat geweldige werk naar je toe haalt, daar dank je wel voor zegt, gaat de Heilige Geest in jou wonen en maakt van jouw lichaam zijn tempel. Maar, zegt de Bijbel, vanaf dat moment ben jij een nieuwe schepping. Is het oude voorbij gegaan en is het nieuwe gekomen? Dus niet, zal het oude voorbij gaan als je goed je best doet? Zal de, als je kerkelijk, laat maar zeggen, een goede keus maakt? Niets van dat alles vind je. Het enige is, je bent een nieuwe schepping door het geloof in de Heer Jezus. En een nieuwe schepping valt samen met wederom geboren zijn. Leven uit God. Niet nog een keer geboren, dat lost echt niets op. Maar van God uit geboren, op een nieuwe wijze geboren, dat levert ontzettend veel op. Daardoor deelgenoot van de goddelijke natuur geworden, daardoor echt uniek. En eigenlijk zou je dat predicaat uniek op je kleren of op je voorhoofd moeten plakken.
en moeten zeggen, zo sta ik ervoor. Helemaal nieuw. Het oude is helemaal weg. Natuurlijk, ze kennen me nog van vroeger. En ze kennen jou ook nog een beetje. Maar voor God ben je helemaal nieuw. Splinternieuw. Niet verbeterd. Dat lukte niet. Nieuw. Op een nieuwe wijze geboren. Van God uit geboren. Wedergeboren. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Weet je wat dat betekent? Ik dramde er een beetje duidelijker over door. Om de sprongen te maken naar Openbaring 21. Er komt de tijd dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Dat de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De zee is niet meer. De zee was er in Genesis 1. Het was allemaal zee. Het was allemaal water. De geest van God broedde, zweefde op de wateren. En God heeft daar toen het droge tevoorschijn laten komen. En daar met dat droge is hij een route gegaan. Heeft de zee haar paal en haar perk gesteld. En nu, nee, dat woest en ledige, dat onstuimige, wat de volkeren zo kenmerkt, volgens Openbaring 17, wat mensen zo kenmerkt, dat onduidelijke, dat heen en weer gaande, dat onstuimige misschien is dat het beste, met allerlei pieken en dalen, dat is dan voorbij. In de dagen van de Heer Jezus was het soms golf op golf. Zaten ze in een bootje, waren ze bang. En ze riepen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Kunt u er niet wat aan doen? Toen riepen ze hem te hulp. En hij zei, zwijg! Wees stil. En er was een volkomen stilte. Ik denk, als je dat realiseert, hoe dat dan gaat voor lui die gewend zijn om te varen, om op het meer van Galilea te vissen, dat ze ineens een volstrekte, volkomen stilte ervoeren. Ik weet niet of je ooit in een herriesfeer geweest bent en ineens werd het doodstil. Het is alsof je een klap krijgt, maar wel een aangename. Nieuw. De zee was niet meer. De onstuimigheid bestaat niet meer. Pieken en dalen bestaan niet meer. En Gods werk gaat door. Maar jij bent nu een nieuwe schepping. Bedoeld voor die nieuwe schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je mag nooit vergeten dat de schakel tussen dat wat door het geloof in de Heer Jezus in ons is gebeurd, dat te maken heeft met Gods plan voor de eeuwigheid. Daarom ben je een deelgenoot van de goddelijke natuur. Daarom ben je opnieuw geboren. Daarom heb je leven uit God. Daarom ben je nu een nieuwe schepping. En daarom is de Heilige Geest een onderpand van de toekomstige, een voorschot van de toekomstige erfenis. Het woord onderpand of voorschot is precies hetzelfde. Daarom ben je nu heb je nu een voorschot op die toekomstige erfenis. Wat is nu de toekomstige erfenis? Nu dat alle knie zich buigt voor hem, onze Heer Jezus, dat elke tong belijdt dat hij de Heere is. En jij en ik delen daarin. Een nieuwe schepping is een buitengewone zegen. Ik probeer het. Vanaf het moment dat jij en ik hier niet meer zijn, ik bedoel dus niet dat we allemaal ontsliepen en begraven zijn en in het paradijs zijn, onuitsprekelijke woorden horen, super allemaal, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Vanaf het moment dat wij dit aardse toneel verlaten en bij de Heere onze intrek nemen, ontbonden en met Christus zijn, letterlijk, daar zijn waar hij zelf is, gaat het leven hier op aarde verder. Dat is best moeilijk. Vanaf het moment dat u helder hebt wie u bent, van het unieke van dat nieuwe leven, nooit hebben oud-testamentische heiligen de Heilige Geest inwonend gekregen. Nooit is dat gebeurd. Dat is het unieke van Pinksteren. De Heilige Geest heeft altijd gewerkt. Altijd. David, alle anderen, door de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken. Maar nooit hebben ze de Heilige Geest inwonend gekregen. Nooit hebben ze dat onderpand van die toekomstige erfenis gekend. Nooit. De gemeente is een heel bijzonder instituut. Een hele bijzondere zegengroep. Paulus zegt dat dat de inhoud is van zijn prediking. Daarover heeft hij het. Constant heeft hij het daarover gehad. Hij noemt dat zijn evangelie. Hij zegt dat is een mysterie, dat is een geheimenis, dat is nooit openbaar gemaakt. Alle oude profeten hebben wel getracht te onderzoeken waarover dit ging, maar ze hebben het niet geweten. Ze hebben er wel misschien van gesproken, maar ze hebben het niet kunnen begrijpen, ze hebben het niet kunnen vatten. En Paulus zegt, dat is mijn evangelie, dat is mijn boodschap. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat is niet met een term van, we hebben een tentactie en nu gaan we erboven plakken. Het evangelie van God aangaande zijn zoon, dat mag wel. Maar het evangelie van God aangaande zijn zoon is een blijde boodschap over de Heer Jezus. Niet over jouw redding en over jouw heil en over dat wat je allemaal krijgt als je gelooft, maar over hem. De boodschap is dat hij, de Heer Jezus, die zoon des vaders, de eeuwige, zal schitteren, zal glorie zal krijgen en alle eer en alle aandacht zal krijgen. Daarover heeft hij het. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Natuurlijk is er ook een ander evangelie, zoals Johannes de Doper dat predikte. Bekeert u, bekeert u, bekeert u, bekeert u. En er is nog een ander evangelie in de Bijbel en dat is, kijk eens naar de bomen, kijk eens hoe ze uitbotten. Dat betekent dat er nieuw leven is, na de dorre periode. U hebt het ook gezien, vandaag, gisteren, eergisteren. Dat zijn de evangeliën die in de Bijbel tegenkomen. Want het evangelie van God aan zijn zoon is anders, is echt anders. Dat is helemaal nieuw. Dat was er niet. En Petrus zegt dan ook van Paulus, een collega, Paulus heeft iets unieks, heeft iets bijzonders. Hij heeft buitengewone dingen gezegd. Naar de hem gegeven wijsheid heeft hij dingen verteld die voor ons misschien nog wat moeilijk zijn. Maar geloof het alsjeblieft. Want iedereen gaat misschien wel aan de haal met de dingen die hij niet snapt. Maar geloof het maar wel. Paulus is een hele bijzondere prediker. U kent de brief aan de Romeinen uit uw hoofd, hoop ik. Want u bent allemaal doorgewenterde christenen. En u hebt de basiselementen van de brief van de Romeinen allemaal meegekregen. Nou, Romeinen 1 gaat over het evangelie van God aangaande zijn zoon. De brief van de Romeinen heeft 16 hoofdstukken, dat wist u ook al. En in hoofdstuk 16 sluit hij daar ook mee af. Hij begint ermee en hij sluit er ook mee af. Dat hele unieke van het evangelie. En midden in dat Bijbelboek, in hoofdstuk 8, zegt hij, ik zal je dat eventjes vertellen. God heeft jullie gekend en God heeft jullie bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij, de Heer Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En God heeft jullie geroepen, dat is gebeurd in de tijd, dat is de roepstem van God geweest, en jullie, God heeft jullie gerechtvaardigd en God heeft jullie verheerlijkt. Dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Maar hij wil dat jij en hem gelijk bent, opdat hij eer gaat krijgen. Niet vanwege jou. Laat maar zeggen, verloren staat en alle mogelijke toestanden. Daar wordt soms zoveel onder nadruk gelegd. Dat moet ook. Er moet ook over zonde en zondeval gesproken worden. En over de heiligheid van God. Maar de andere kant van de medaille is dat bijna niemand het heeft over het buitengewone van Paulus zijn evangelie. En het unieke van Paulus zijn evangelie is dat hij een evangelie wil brengen aan mensen die allemaal al bekeerd zijn. Hij schrijft een brief aan de gelovigen in Rome. Gelovigen in Rome zijn allemaal bekeerd. En zei, ik wil jullie het evangelie verkondigen. Nou, je zou op zijn minst zeggen, nou, Paulus, ga naar Istanbul of zo, maar niet naar Rome, want in Rome is het al gebracht. Dat had je toch kunnen zeggen? Nee, het evangelie wat hij bracht is niet een soort, je moet de Heer Jezus leren kennen. Nee, je hebt de Heer Jezus leren kennen en nu zal ik je vertellen wat de consequenties daarvan zijn. Dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. De Romeinenbrief gaat daarover. Begint ermee, eindigt ermee en middenin in hoofdstuk 8, dus als er dan 16 hoofdstukken zijn, dan mag je het in twee delen. In hoofdstuk 8 krijg je dus de opsomming gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Het evangelie van God aangaande zijn zoon gaat over mensen die hier op aarde leven en die nu de Heilige Geest hebben ontvangen en die door de Heilige Geest aan één zijn gevoegd tot lichaam van Christus zijn gemaakt. De doop met de Heilige Geest is niet spektakel voor jezelf of, laat ik maar zeggen, voor de buren. De doop met de Heilige Geest is dat jij toegevoegd bent aan het lichaam van Christus. Hij het hoofd en jij een lid. 1 Korinthe 12 vers 13. Jij en ik zijn hele bijzondere mensen, gezegend met buitengewone zegening. De zegening van de hemelse gewesten, gezegend met alle geestelijke zegening. Niet een paar, alle. Dat hele bijzondere gezelschap wordt vandaag hier nog op aarde gevonden. Voor een deel is ook al overleden, een deel is in het paradijs en wacht tot het moment komt dat de Heer Jezus dit bijzondere gezelschap bij zich roept. Want dit unieke, hele bijzondere gezelschap hoort hier niet. Zijn hier vreemd, zijn hier bijwoners. Maar horen daar waar hij plaats gaat bereiden en plaats heeft bereid. En hij komt om dat moment te gedenken. En hij roept je en brengt je in het huis van de Vader. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer en ik zal u tot mij nemen, omdat ook u zijn moogt waar ik ben. Weggehaald, opgenomen, weggenomen. We gaan hier vandaan. Niet omdat we het zat zijn, misschien wel vandaag, maar dat is dan misschien toevallig. Maar omdat hij graag wil dat we hem vergezellen, dat we bij hem zijn en door hem thuisgehaald worden. De gemeente hoort hier niet. De gemeente is een heel bijzonder gezelschap. Ja, het klinkt een beetje alsof ik alles wil herhalen, maar het is echt voor vanavond bedoeld. Want de Heer Jezus haalt je thuis, brengt je in het huis van de Vader. En daar zegt hij: dank u wel, Vader, voor allen die u mij gegeven hebt. Het is een heel bijzonder geschenk, een heel bijzonder cadeau van u, die gelovigen. En nu hebt u ze mij gegeven. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Welke heerlijkheid? De heerlijkheid die de Heer Jezus had voordat er überhaupt een schepping was. Eer de wereld was. Eer de eerste stofdeeltjes bestonden, Spreuken 8. Eer er überhaupt iets bestond, had de Heer Jezus al heerlijkheid. Hij had al glorie. En die heerlijkheid van de Heer Jezus heeft hij aan ons gegeven. En jij moet denken dat het niet hebben van een lekker band ongeveer de grootste zegen van de Heer is. Nou, ik vind het een prachtige zegen voor vandaag. Maar is dat de grootste zegen? Gaat het daarover? Of het niet hebben van een bepaalde kwaal, dat dat de grootste zegen zou zijn? Gaat het daarover in de schrift? Nee. Ja, je kunt last hebben van een doorn in het vlees en je kunt daar in gebed in worstelen. Maar de Heer zegt misschien, moest luisteren, laat dat maar zo. Stop maar. Mijn genade is jou genoeg. Het niet hebben van een bepaalde kwaal is niet onze grootste zegen. Het kennen van de Heer Jezus en het door hem gekend zijn en door hem uitverkoren zijn om aan hemzelf gelijkvormig te zijn, dat is de grootste zegen. En het merkwaardige is dat ons hoofdstuk van vanavond nu vertelt dat nadat wij weg zijn, het leven hier op aarde doorgaat en men bestaat nog. En dat wordt heel moeilijk. Dus in elk geval 2300 dagen volgens het boek Daniël hoofdstuk 8 van grote nood. Dat is meer dan 3,5 jaar, maar goed, een hele periode. En dan is er een grote tijd van druk voor Israël en voor de volkeren. Ze zullen er allemaal behoorlijk onder piepen. Heel zwaar zal het zijn. De Satan ziet kans om in die tijd de onstuimigheid nog onstuimiger te maken. Dus de golven nog hoger te doen zijn. En dan komt de Heer Jezus. Zwijg, wees stil. Ja, dan zegt hij dat niet op het meer van Galilea. Maar dan ineens staat hij op de Olijfberg. En al dat geratel van machinegeweren en het gebulder van wapentuig is voorbij. Het wordt helemaal stil. De Olijfberg splijt midden door. Israël ziet. En ze worden ook stil. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dan. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonden? Thomas. Als ik mijn hand niet steek in die wond. Of mijn hand niet steek in zijn zijde, dan zal ik het niet geloven. Maar als ik dat zie, dan geloof ik. Dat zullen ze dan zeggen. En antwoord is dan, mijn Heere en mijn God. Dat is dé reactie van Israël in de toekomst. Mijn Heere en mijn God. Dan begint het duizendjarig vrederijk. De koning is er. De dag des Heeren begint. De dag des Heeren zal voor volkeren die in opstand zijn en die Jeruzalem belegeren, oordeel betekenen. Vuur, narigheid, spanning. Daarom zegt Joël, vraag me niet naar de dag des Heeren, maar de dag des Heeren is, nou, het is een pittig gebeuren. Maar de dag des Heeren duurt 1000 jaar. 1 dag bij de Heeren is als 1000, nu weet u waarom. 1 dag, de dag des Heeren duurt 1000 jaren. Het begint met oordeel en het eindigt met rebellie van de tegenstander. Nog een keer. Als de Satan 1000 jaar gebonden is en de mensen 1000 jaar van Gods zegen hebben geprofiteerd. De zegenstromen hebben ondervonden en van alles hebben meegemaakt. Dan zullen ze, nadat de duivel losgelaten is, weer de verkeerde navolgen. Weer de verkeerde beslissing nemen. Weer doen wat Eva ooit deed. Precies hetzelfde. Dus ook 1000 jaar van zegen, 1000 jaar van gebondenheid van de duivel, hebben de mensen niet veranderd. Nog steeds dezelfde mensen. De enige mogelijkheid om te veranderen is nieuwe geboorte. Wedergeboorte. Nieuwe schepping zijn. En dat heb jij. 1000 jaren van vrede. Opstand. En die opstand wordt beëindigd met vuur uit de hemel. Daarover heeft Petrus het in 2 Petrus 3, dat dan alle elementen brandende zullen wegsmelten. Dat is het moment waarop een vuur van de hemel komt, de Satan rechtstreeks naar de hel gaat, naar de Gehenna gaat. De grote witte troon er zal zijn en de Heer Jezus oordeelt en iedereen die niet gelooft, zal de tweede dood meemaken. Dat is de poel des vuurs, de tweede dood. Dat is de hel. Ik kan er niets mooiers van maken. Het is niet mooi, het is afschuwelijk. Maar het is wel helder, hoop ik. En dan zijn de elementen versmolten. Dan is alles wat stabiliteit zou zijn voor aardse begrippen weg. Dan begint de eeuwigheid. En daarover gaat ons onderwerp. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste situatie is voorbij, ze is allemaal weggesmolten, bestaat niet meer. De zee, destijds zo belangrijk, bestaat ook niet meer. En ik zag de heilige stad, de nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. En ik hoop ook duidelijk zeggen. Want het is zo wezenlijk dat u zich eens een keer realiseert wie u bent in de Heer Jezus. Want u bent meer dan een verloste zondaar. U was al uitverkoren voordat u überhaupt kon zondigen. U bent uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld, voor Adam en Eva. Toen heeft God met u een plan opgepakt. En dat plan van God behelsde: de Heer Jezus moet alle eer krijgen en daar zet ik de gemeente omheen. Dat plan van God betekent nu dat de Heer Jezus op aarde alle eer zou moeten krijgen en daar heb ik de gemeente voor bedoeld. Dan weet u precies wat de insteek is van de gemeente, waarom je gemeente bent. Om hem te verheerlijken. Niet om met elkaar ruzie te maken, niet om te bakkeleien over wie het beste onderwijs geeft, ook niet over waar het meeste spektakel is. Maar het gaat over hem. Om hem te verheerlijken. En als de gemeente in gekrakeel terechtkomt, dan weet u zeker dat u fout zit. U kunt 1000 keer zeggen, dan moet ik daar op dat moment wegrennen. Dat weet ik niet, misschien moet je daar wat zeggen. Dat kan ook nog. Maar dit is het niet. Het is de eer van onze Heer Jezus. Nu. Echt nu. En de Heer Jezus zegt tegen jou, de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt niet allerlei bijbelstudenten, bijbelleraren, weet ik veel hoe je ze allemaal gaat benoemen. Hij zoekt aanbidders. Dus het verlangen van de Vader is dat er aanbidding is. Dat weet je. En iedere keer denk je dat het net anders is. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn er. En Gods plan is om bij mensen te gaan wonen. Dat was al het plan van God in de tijd van Adam en Eva. Hij wilde bij hen zijn. Dat is ook het plan van God geweest toen hij Israël verloste. Toen wilde hij bij hen wonen. Exodus 29, als u de tekst wilt. Daar staat het. En dan komt de eeuwigheid. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, natuurlijk. Kan niet anders. Kan niet missen. God zelf zal bij hen wonen. En hoe doet hij dat dan? De tent van God is bij de mensen. Kort door de bocht. Jij en ik zijn die tent. Oh. Dus er komt straks een hele nieuwe situatie. Aarde en hemel, helemaal nieuw. Ook hemel. Want ook daar is de Satan geweest. Daar is de aanklager der broederen geweest. Daar heeft hij dag en nacht aangeklaagd. Dat is oorlog geweest door Michael en zijn engelen tegen de duivel en zijn engelen. Daar. Komt uit de hemel. Hoe komt God dan uit de hemel? In zijn tent. Misschien wil je even met me gaan naar Johannes 17. Johannes 17. Vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat ze allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij, zegt de Heer Jezus. En ik in u, dat ook zij in ons zijn. De Vader in de Heer Jezus. De Heer Jezus in de Vader. En zij in ons. Dus als de Heer Jezus in de Vader is, dan zijn wij ook in de Vader. En als de Vader in de Heer Jezus is, dan zijn wij ook in de Heer Jezus. Moeilijk, hè? Jij is eigenlijk een beetje te ver voor ons. En ik ben al blij dat ik kan zeggen, mijn schuld is er. Ja, natuurlijk is dat geweldig. Dat moest ook opgelost. Dat is ook opgelost door het geweldige werk van de Heer Jezus. Maar dat is niet de grootste zegen. Want u had al zegen voordat er überhaupt schuld en zonde was. En u weet helemaal niet welke zegen u al had, eer de wereld was. Voor Adam en Eva bestonden. Toen had u al zegen, in Gods plan. Nu, daar gaat het hier over. Opdat ze alle één zijn, gelijk gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, dat was de heerlijkheid die de Heer Jezus had voor de wereld bestond. Die heerlijkheid die hem gegeven is, heb ik hun gegeven. Wij hebben nu die heerlijkheid. De heerlijkheid van de Heer Jezus hebben wij gekregen. Opdat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Eén. Ik in hen, gij in mij. Dat zij volmaakt zijn tot één, komt de volgende uitdrukking. Opdat de wereld erkennen. Opdat de wereld geloven hadden we in vers 21. Opdat de wereld erkennen hebben we in vers 23. Dat gij mij gezonden hebt. Dat gij hen lief gehad hebt. Gelijk gij mij hebt lief gehad. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Wij zien die heerlijkheid, maar we hebben die heerlijkheid ook. Wat lees ik in Johannes 17? De Heer Jezus zegt, er komt een moment dat de wereld gelooft. Er komt een moment dat de wereld erkent. Wanneer? Dan in het duizendjarig vrederijk wordt dit al zichtbaar. Dan zullen ze het moeten. Maar kennelijk zijn er ook een massa die het niet geloven. Want aan het eind van datzelfde duizendjarig vrederijk staan ze weer in rebellie. In opstand op tegen de Heere. Gaan ze toch weer de straat op, zou je zeggen, met spandoeken en zo tegen hem. Maar er komt een moment dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zichtbaar wordt. En dat alle mensen die daar zijn, erkennen en geloven. Hoe dan? Doordat hij in ons is en wij in hem zijn. De tent van God bij de mens. We hebben misschien nooit gedankt voor deze enorme zegen, maar dit geweldig getuigenis. Eeuwig zullen wij getuigen, Heer Jezus, u bent het. En de Heer Jezus maakt gebruik van dit bijzondere gezelschap, nu vanavond hier in Emmen in een zaal, om in de wereld die nieuwe schepping te tonen wie hij is. Ik denk dat we daar misschien wel een paar maanden voor nodig hebben. En daarom is het goed om een pauze. Een pauze in de tijd in te lassen. Om daar eens over te denken. De een zal misschien niet zoveel nadenken daarover. De ander zal misschien best een groot aantal weken kunnen gebruiken om daarover door te denken. Ik bedoel niet totdat je er murm van wordt en geen grip meer op hebt. Maar ik bedoel, totdat je echt ziet, Heer Jezus. God de Vader heeft een heel bijzonder plan met u. En in dat plan van God de Vader met u heeft hij ons, u en ik, uitgekozen, uitverkoren, om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Zodat hij de eerstgeborene is. Hij alle eer en alle glorie krijgt. Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer. Dat gaat dan gebeuren. En we komen uit de hemel als een tent. De tent van God is bij de mensen. God woont bij de mensen dan. Hoe dan? Nou, niet in een tabernakel, ooit door Mozes gemaakt. Ook niet in een tempel, die stond in Jeruzalem. Maar dit nieuwe Jeruzalem komt als een blok diamant. Een gigantisch blok diamant uit de hemel. Ze had de heerlijkheid van de kristalheldere diamant. En die kristalheldere diamant kwam je al tegen in Openbaring 4 en 5 als het gaat om hem en om zijn troon. Alle glorie, alle heerlijkheid, alle majesteit is daarmee verbonden. Het komt uit de hemel. En dat zal bij de mensen zijn. Jij en ik, bij de mensen. Vanaf het moment dat je dat realiseert, krijg je ook het gevoel, Heere, hoe moet ik het dan doen vandaag? Als wij belijden met een groep gelovigen om bij elkaar te zijn, u in uw plekje, ik op mijn plekje. En we zeggen tegen elkaar, waar twee of drie zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is hij in het midden van hen. Daar is hij het centrum. Maar is dat dan een voorproef van, ja, waarom heb u de Heilige Geest gekregen? Een voorschot op de toekomstige erfenis. Weet u dat gemeenten zijn veel belangrijker is dan u vermoedt? Maar waarom zou de duivel steeds aanvallen doen op de gemeente? Omdat dat allemaal kleine voorschotjes zijn op wat nog komt. Straks, in de nieuwe situatie, is de duivel er niet meer. Hij is in de Gehenna, hij is in de hel, hij is weg. En de tent van God is bij de mens. Stelt u zich eens voor dat wij allen ons realiseren dat de tent van God nu vandaag in Emmen is. Ik heb het niet over een evangelisatietent. Ik heb het over de tent van God. Wie vormen de tent van God? Wij. Daarom is de verantwoordelijkheid zo groot. En daarom schiet de duivel Ja, elk stukje getuigenis lek als hij de kans krijgt. Daarom. En daarom is het zo erg als gelovigen rollenbollend over de straat vliegen. Daarom is het zo erg dat ze elkaar niet meer begrijpen. Niet meer met elkaar samen willen dienen om hem eer te geven. Ja, maar we hebben onze verschillen, jazeker. We hebben onze verschillen. We beginnen al met, ja, de ene vertaling is natuurlijk veel beter dan de andere. En dan zegt de een, maar als ze uit de Statenvertaling niet lezen, dan kom ik er niet. Dat is niet mijn kleur. Dat is niet mijn club. En een ander zegt, vanavond nog een gesprek in de auto, als ze niet het Johannes de Heer zingen, dan kom ik er niet hoor. Nee. Nou ja, ik begrijp wel dat u liefde hebt voor de bundel van Johannes de Heer. Hier staat er nog één. En dat u liefde hebt voor andere bundels die ook bestaan, geestelijke liederen of zo. Staat er nog één. Maar ik heb ook liefde gekregen voor een groot aantal opwekkingsliederen. Die prachtig zijn, aanbiddingsliederen. En die wil ik ook graag lief hebben. Maar straks gaan we samen het nieuwe lied zingen. En wij maar raden naar welke bundel dan. Ja. Nou, we hebben het antwoord eigenlijk al klaar liggen. Maar dat hadden we al lang voordat we überhaupt wisten waar het over ging. Het gaat een nieuw lied worden. En we hebben niet eens moeite met de melodie. En het wordt ook nog begeleid met muziek. Ze hebben allemaal een citer, allemaal een harp. Jongen, dat is maar even een koor. En er zijn ook nog trompetten in de hemel. En bazuinen. Dus dat wordt maar daar een gezelschap waar de 120 priesters uit de dagen van Salomo bij verbleken. Toch? Toen waren er 120 priesters die op trompetten bliezen. Nou, dat was ook een behoorlijk trompettenkopje. Dat was al iets. Dit wordt nog erger. Nog mooier. Ja, ik heb erger gezegd, maar dat is niet goed. Ik verbeterde mezelf, want dit wordt dus nog mooier. Ik wil zo graag dat u duidelijk krijgt wie u bent. En dat u duidelijk krijgt dat de gemeente vandaag een heel bijzonder gezelschap is. En dat is hier op aarde. Het huis van God. Pilaar en grondslag van de waarheid. En de duivel die schiet maar. Pang, pang. En weer een band lek. En daar is weer een deur kapot. En, ja, ik bedoel, alles kan weer binnenkomen. En daar is dit. Van alles gaat. Ik zal u niet opzadelen met de dingen die ik de laatste maand voor mijn kiezen heb gekregen. Maar je schaamt je kapot als je denkt aan deze dingen. Vanaf het moment dat je je status ziet als door God uitgekozen om de tent van God te zijn, om bij de mensen te komen, om hem te etaleren, om hem te openbaren. En alle zegen is daarmee verbonden. En hoe het dan zal zijn hier op aarde? Nou ja, er staat alleen maar hier in Openbaring 21 wat er dan niet is. Er staat niet eens wat er dan wel is. De tent van God is er dan wel natuurlijk. Maar er staat bij dat er geen geklaag meer is. Nou, dat was al een aardige. Geen dood. Geen tranen. Zijn afgewisseld. De dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Er staat dus eigenlijk alleen maar wat er dan niet is. Moeite en geklaag en rouw, dat is er dan niet. Maar wat er wel is, de Heere is er. Yahweh is daar. Yahweh Shama, zo eindigt het Bijbelboek Ezechiël. De Heere is al daar. Hij is er. Hij wil er zijn. En wie etaleren hem? Jij en ik. Dat staat hier. En daarom ben je een nieuwe schepping. Hoor je het goed? Daarom ben je nu een nieuwe schepping. Om in die nieuwe schepping straks te etaleren wie hij is. Dat is Gods plan. Natuurlijk, we hadden gezonderd. We waren verre van God. We hadden geen benen om op te staan. Helemaal niks. En God heeft in zijn genade de Heer Jezus naar ons toegestuurd. En heeft ons opgezocht. En heeft voor ons aan het kruis zijn leven willen geven. En hij heeft zijn bloed willen storten om ons vrij te maken van die ongerechtigheid. Dat heeft hij gedaan. Maar jij en ik waren al uitgekozen voor de grondlegging van de wereld. Maar ze wisten in het huis van de Vader heel goed wat jij en ik in Emmen en omgeving zouden doen. En daarom heeft de Heer Jezus ons opgezocht. Hij is altijd het verlorene nagegaan totdat hij het vond. Dat heeft ze gevonden. Hij heeft jou gevonden. Hij heeft geroepen. En heeft jou op zijn schouders gelegd. Hij heeft je teruggebracht. Hij heeft je buitengewoon gezegend. Hij heeft je buitengewoon verheerlijkt. Hij heeft alle zegeningen geschonken die hij mij te geven. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Nou, hoger is er niet. Alles heb je. Alles heb je. En wij moeten zeuren over een piano die onstemd is. Niet vanavond, maar bij wijze van. Stom voorbeeldje. We hebben alles. We hebben alles. En dat geweldige, dat unieke van Gods zegen heeft hij in de gemeente gelegd. Dat is echt een andere zegen dan de zegen van Israël. Want Israël hoort in de eeuwigheid bij die mensen die op de aarde wonen. Er zijn geen volkeren meer. Israël bestaat in die zin ook niet meer. Nou, stel je voor. Gelovigen uit de Israëlieten en gelovigen uit de Palestijnen hand in hand. Ja. Even slikken, maar het gebeurt wel. Nu ook, soms hoor, nu ook al. Van als gelovigen van beide kanten dit zien, dan zeggen ze, we horen bij elkaar. Dat soort uitingen zijn er nu ook gelukkig. En dat voel je. Dat kan ook niet anders. Wat er dan is, is gelovig. Wat er dan is, heeft leven uit God. Wat er dan is, zal eeuwig leven. En jij en ik komen vanuit de hemel. Vanuit het huis van de Vader, als een tent om bij de mensen te wonen. Ik hoop dat het een beetje helder is geworden vanavond, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een enorme zegen brengt. En dat in die zegen die God gaat brengen en etaleren, wij een bijzondere rol vervullen, een bijzondere taak hebben. En die taak is de Heer Jezus en hemzelf. Als het ware etaleren en hem hier neerzetten. En het wordt heel praktisch. Als je je afvraagt waarom zouden we nu nog hier zijn. We hadden toch na onze bekering. In mijn geval is dat, ik was 22, 23. Nou, dat is zo'n 50 jaar terug. Toen had ik gelijk naar de hemel gekund. En ik was in het paradijs gekomen. En ik had onuitsprekelijke woorden gehoord. Ik was vertroost. En ik had al die nadigheid die ik later kreeg, had ik niet hoeven hebben. Want ik had niet beleven. Ik ben hier gebleven. Waarom ben ik hier gebleven? Met moeilijke momenten, ook hele mooie momenten, maar ook met moeilijke momenten. Waarom? Om te tonen dat de tent van God bij de mensen is. Ik weet dat dat in zwakheid is. Ik weet dat de duivel nog niet gebonden is. Laat staan dat hij al helemaal weg is. Hij is er nog. Hij is nog steeds die aanklager. Hij is nog steeds degene die iedere keer opnieuw vernield, een stuk slaat. Maar we zijn hier om die reden. Nu kan ik bij het laatste blijven hangen en zeggen, kijk, dat is een hele praktische uitleg van Openbaring 21. Dat is het ook. Maar de uitleg is vooral dat de Heer Jezus gaat schitteren. En dat hij daarvoor een instrument heeft bedacht. En dat is zijn wijsheid om dit instrument zo te bedenken. Dat hij alle eer krijgt en dat instrument is zijn lichaam. De bruid voor een man versierd. De bruid van het lam. U bent buitengewoon bevoorrecht. U bent heel erg rijk. U bent heel erg gezegend. Dank hem, alstublieft. Amen. Vader, ik wil u zo danken voor wie u bent. Voor wat u bedacht hebt met de Heer Jezus. Het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Het gaat u in uw plan om de eer van de Heer Jezus, om uw Zoon te laten schitteren. En wat een contrast is het dan geweest toen diezelfde Zoon hier op aarde was. En zo verguisd en zo miskend en zo verschopt werd, dat ze eigenlijk niet wilden. Ze zeiden ook letterlijk, we willen niet dat die koning over ons is. We willen u danken, Vader, dat u toch doorging, omdat u dat plan van u nooit in de ijskast zet. Omdat u het plan van u niet opgeeft, maar doorgaat met uw plan. En dat plan van u was om de Heer Jezus te laten vergezellen van een heel uniek gezelschap. En dat is de gemeente. Dat hele bijzondere gezelschap. Met de Heilige Geest inwonend, uniek, nooit eerder en ook nooit later. Uniek, heel bijzonder, uitgekozen. Wij hier zittend, uitgekozen om hem gelijkvormig te zijn. Om bestemd te vormen in de toekomst, waardoor hij zichtbaar wordt op een nieuwe aarde en in een nieuwe hemel. Opdat de mensen dan erkennen en geloven. Wat een dag zal het zijn dat iedereen erkent en iedereen gelooft dat u, Vader, de Heer Jezus hebt gezonden. Dat het om hem gaat. We gunnen de Heer Jezus die eer. We gunnen u, Vader, die aandacht en die aanbidding. En we willen ook samen vragen of ons leven aanbidding zal zijn voor u vanwege deze dingen. We prijzen u.